Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Novartis. Welkom bij Hart op de Tong. In deze podcast nemen we jullie mee door het kloppende centrum van de cardiologie.
Beste luisteraars, welkom bij de 6e aflevering van Hart op de Tong, de podcast van Cardiologisch Nederland. Mijn naam is Rob van Boon, ik ben cardioloog in het Erasmus Museum.
En mijn naam is Ruben Thijssen, AJOS Cardiologie in het Sint-Antonius Ziekenhuis. En vandaag zijn we naar het Hoge Noorden afgereisd, waar we samen met Kevin Damman gaan hebben over de diagnostiek en de behandeling van advanced hartfalen.
Kevin werd op 24 mei 1980 geboren in Dalfsen. Na zijn middelbare school begon hij aan een studie technische natuurkunde aan de Universiteit Twente, maar na een jaar kon hij alsnog beginnen aan de studie geneeskunde in Groningen. Deze studie ronde hij in 2005 af, waarna hij aan zijn PhD begon, welke leidde tot een thesis getiteld Cardiorenal Interaction in Heart Failure. Van 2009 tot 2015 werd hij in Groningen opgeleid tot cardioloog.
Kevin is na zijn opleiding werkzaam als hartfalencardioloog in het Universitair Medisch Centrum Groningen, waar hij leiding geeft aan het transplantatie- en LVAD-programma. Zijn onderzoek blijft zich richten op acuut en advanced hartfalen, met een bijzondere belangstelling voor de interactie tussen hart en nieren en het effectieve gebruik van diuretica. Kevin heeft door de jaren heen een indrukwekkende reeks publicaties op zijn naam staan, die bijdragen aan ons begrip en aan de behandeling van hartfalen. Hij mag met recht een expert op dit gebied worden genoemd. Kevin, hartelijk dank dat je vandaag bij ons bent om jouw kennis en inzichten over het advanced hartfalen met ons te delen.
Ja, voordat we de diepte induiken, gaan we eerst even over jou hebben, Kevin. Want geboren in Dalfsen, onder de rook van Zwolle, hoe ben je eigenlijk opgegroeid?
Ja, ten eerste dankjewel voor de uitnodiging. Ontzettend leuk om samen met jullie deze podcast op te nemen. Ja, onder ook van Groningen. Hoonhorst, voor de mensen die het misschien kennen. Heel klein dorpje, 600 mensen wonen er. Ja, een voetbalvereniging, een tafeltennisvereniging. Daar heb ik mijn sportieve jaren doorgebracht. Ja, klein gezin, niet medisch opgegroeid. En na de middelbare school gaan studeren. Eerst natuurkunde, later geneeskunde.
Ja. Ja, want technische natuurkunde, we hebben het al een klein beetje over gehad daarnet, off the record, maar hoe ben je daar terecht gekomen?
Ja, het is heel saai. Ik ben gewoon uitgeloten eerste keer. Ik zag lood nummer 5000 of zo, en dat hielp niet echt. En ik heb een jaar natuurkunde gestudeerd. Ongelooflijk leuke studie, ongelooflijk leuk in Enschede op de campus. Maar ingewikkeld, niet te vergelijken ook. Het is een hele andere soort studie dan geneeskunde. En nou ja, dan kon ik... kon ik wel eigenlijk geneeskunde gaan doen. En daar heb ik heel over nagedacht. En ik wilde toch iets. Ik wilde altijd al arts worden. En eigenlijk ook cardioloog. Daar komen we misschien nog over te spreken. En toen heb ik toch gekozen voor het meer menselijke. Want ik wist niet waar ik ging eindigen met natuurkunde. En nu ik zit nu tussen de mensen praten. Dat vind ik het mooiste.
Ja, en toen de stap van Enschede naar Groningen. Ja. Hoe was die studententijd in Groningen?
Nou, er gaat niks boven Groningen. Elke studententijd niet. Geen kroeg gaat niet dicht. Ik heb je dus... En gestudeerd en gepromoveerd. En ik woon hier nu. Dus ja, het is een hele levendige stad. Veel veranderd afgelopen. Ook de afgelopen 10, 15 jaar. Ook heel veel ten goede, vind ik. Maar het is gewoon een hele open, leuke, niet al te grote stad. Ik voel me hier enorm op mijn plek.
Want je zegt het zelf al. Je bent altijd in Groningen gebleven. Is er ooit een moment geweest dat je hebt gedacht... ik ga ergens anders heen in Nederland? Of is het altijd Groningen?
Oh, zeker wel. Ik bedoel, Groningen is ontzettend leuk om te wonen en ook om te leven. Maar het blijft natuurlijk wel, zoals jullie hebben gemerkt, je moet even hier naartoe komen. Nou ja, wij zijn gewend vanuit het noorden om naar het midden van het land te komen. Zelfs naar het zuiden. Ik heb ook wel vrienden in het zuiden wonen. Maar het is wel een afstand. Dat is wel een nadeel. Aan de andere kant, ik ben niet de persoon die zich in het drukke leven van de Randstad, als je dat druk leven wilt noemen, zou moeten begeven. Dus zeker over nagedacht, nooit van gekomen.
Ja. En hoe is de liefde voor de cardiologie ontstaan? Is dat tijdens de studie al begonnen? Of is dat daarvoor eigenlijk dus al?
Al veel eerder. Ik heb zelfs, dus op mijn promotie heeft mijn vader eraan gerefereerd dat ik zelf op papier al op de basisschool heb genoteerd dat ik eigenlijk arts wilde worden. Met ook een voorliefde voor het hart. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Ik heb eigenlijk van het moment dat ik middelbare school deed gedacht, ik wil arts worden en ik wil eigenlijk gewoon cardioloog worden. Ook al wist ik natuurlijk volstrekt niet wat het was. Maar wel hoe het hart functioneert, hoe het fysiologisch in elkaar zit. Maar en nu ook natuurlijk daarom vind ik hartfalen zo mooi, hoe het paatfysiologisch in elkaar zit. Het is eigenlijk niet zo moeilijk, zou je bijna kunnen zeggen. Natuurlijk wat ingewikkelder als je wat dingen erbij betrekt, maar het is een pomp die faalt. En daar kun je best goed, ja, goed over nadenken hoe dat werkt. En daar zit een beetje dus ook het beta, het natuurkunde en het fysische achter natuurlijk in. Ja,
ja, dus dat heeft wel echt raakvlakken met elkaar.
Zeker.
Ja.
Nou, je geeft het al een klein beetje zelf aan, hè? Hartfalen, alles te maken met een pomp. Kan je ons uitleggen wat advanced hartfalen is? Ja. Wanneer spreken we daarvan?
Ja, daar kunnen we bijna een hele podcast over hebben. Denk ik. Zeker als je ziet hoeveel daarover gepubliceerd wordt. En de meeste recenten zijn allemaal definities van. Ik weet niet of dat zoveel zo interessant is. Mijn persoonlijke gevoel zegt, patiënten met advanced hartfalen zijn die patiënten waar eigenlijk andere therapieën niet meer werken. En hoe moet je dat definiëren? Nou, dat zijn mensen met ernstig systolisch hartfalen, verminderde kamerfunctie. Dat zijn mensen die ernstige ritmestoornissen hebben. Dat zijn ook mensen die bijvoorbeeld een HCM hebben, die vaker worden opgenomen, waarbij je meer moet doen dan alleen pillen moet geven. Soms moet je dan ablaties gaan doen, maar dat zijn ook mensen die bijvoorbeeld andere devices krijgen, die vaak verminderd inspanningsvermogen hebben. Maar niet altijd, want ja, als je advanced hartfalen hebt omdat je VTVF hebt elke maand, dan is het nog steeds advanced hartfalen. Maar je inspanningsvermogen kan daartussen goed zijn. Ja, en geen andere opties. Dat is denk ik echt het belangrijkste voor mij. En dan kun je alle definities nalezen in alle artikelen. Er staan nog een aantal andere dingen waar je aan kunt voldoen. Maar dat is voor mij, ja, als er een gevoel bij een dokter komt met deze criteria die ik net noemde, dat is voor mij advanced hartfalen. Ja,
dus dat beperkt zich niet tot mensen met een slechte linkerkamer alleen.
Dat is wel, om ver te zijn, dat zijn wel de grootste aantal patiënten die ik zie. Dat heeft denk ik ook met verwijscriteria te maken. Komt ook het meeste voor, denk ik. Hè. Dus het hartfalen met behouden kamerfunctie zijn toch niet de jongste patiënten met hartfalen. Vaak toch wat ouder. Dus die worden misschien minder snel verwezen. Mm-hmm. We zien wel een groeiende tendens van die patiënten. En maar het grosso modo, als je kijkt naar mensen die wij transplanteren en steunarts geven, waar we het over gaan hebben. Ja, dat is grotendeels hartfalen met verminderde kamerfunctie of licht verminderde kamerfunctie. Ja.
Dat zijn doorgaans ook de slechtste patiënten. Dus
dat is
moeilijk te zeggen.
Dat zou ik niet. Ik denk niet dat je kunt zeggen dat hartfalen met verminderde kamerfunctie of behouden kamerfunctie nog slechter is of beter is. Dat hangt echt van. Ik heb genoeg mensen met nog even restrictieve cardiomyopathie. Nou, als er iets is waar ik toch wel respect voor heb gekregen, is behandeling van restrictieve cardiomyopathie. Ontzettend lastig. En als je het niet in de vingers krijgt, dan is de prognose ontzettend slecht. Dus dat, zo zou ik het niet zeggen, maar gemiddeld gezien, gevoelsmatig, zien we gewoon meer van die mensen. Ja, precies.
Ja. Ja. En we zijn natuurlijk allemaal gewend om te werken met klassificaties, hè? NIA-klassificatie, Intermax. Dat is voor sommige cardiologen en voor AIOS denk ik toch best wel hocus pocus. Kan je ons uitleggen hoe je die twee met elkaar moet gebruiken? Ja.
Voor de gemiddelde hartfalen patiënt is denk ik de NIA-klasse, functionele klasse, prima. Hè? Dus NIA-klasse 4, iemand heeft klachten in rust of bij minimale inspanning, hè, twee stappen lopen, komt hij de spreekkamer binnen en moet gaan zitten, uitgepuft. Dat vind ik NIA 4. NIA-klasse 3 is als je toch iets meer moet doen. Hè? Je loopt 10, 20, 30, 40 meter en het gaat niet en zo verder. NIA-klasse 1 is nauwelijks klachten, als dat bestaat in patiënten met hartfalen. Dat kun je over twijfelen soms. En dat werkt dus onvoldoende om de advanced hartfalen patiënt te karakteriseren. Want er zit gewoon meer detail, meer resolutie in. En vanuit de Intermax Registry, hè, dat is een grote registry in Amerika, hebben ze toegedefinieerd van zitten dan binnen die groep patiënten met NIA-klasse 3B hartfalen. Want daar zit ook nog een onderverdeling in tot aan NIA-klasse 4. En misschien zelfs wel erger dan NIA-klasse 4, hè, kritische cardiogene shock. Daar kun je de Intermax-klassificatie voor gebruiken. En dan gaat het van één cardiogene shock, waarin je binnen minuten tot uren iets moet doen, anders gaat de patiënt overlijden. Intermax 2 is dat je iets meer tijd hebt. Hè? Dus dat is mensen die langzaam verslechteren op therapie. En 3 is inotropie afhankelijk. Dat zijn mensen in het ziekenhuis. Intermax 4, dat is nog steeds NIA-klasse 3-4 zijn de mensen die in het ziekenhuis zijn en weer worden heropgenomen. Dus zoals we noemen, frequent flyers. En de Intermax 2 tot 4 zijn de mensen waar we meestal nadenken over mechanische support. 1, tijdelijke support. En 5, 6, 7, ja, dat is twijfelachtig. Er is wel wat bewijs voor, maar dat ben je misschien wat voorzichtiger. En heb je misschien wat tijd om erover na te denken.
Ik kan me goed voorstellen dat voor de luisteraars dit heel snel is gaan. We zullen in de show notes het paper erbij zetten. Dan kan je het nog allemaal een keertje nalezen in ieder geval.
Ja. Ja, die Intermex-classificatie, bruikbaar dus voor classificatie van hoe ziek je patiënt is. Is het ook een bruikbare tool voor het moment om patiënten door te verwijzen naar een centrum voor advanced hartfalen? Want dat is soms toch wel lastig. Je wil niet te vroeg zijn, maar ook niet te laat, want dan zijn ze te ziek voor verdere therapie. Dus zijn er handige ezelbruggetjes voor de doorverwijzing?
Ah, dit is het moeilijkste. En ik heb daar niet het makkelijkste antwoord heb ik daar gewoon niet op. Het is gewoon nog steeds heel moeilijk. En dat moeten we gewoon onderkennen. En wij hebben uiteindelijk makkelijk praten. Want we krijgen de patiënt en kunnen dan een beslissing nemen. Maar voor de hartfalencardioloog of de algemeen cardioloog in een ziekenhuis waarin je deze therapie niet geeft. Die ziet die patiënt niet elke dag. En die kan niet elke dag ernaar kijken. Dus ik denk dat Intermex classificatie van patiënten in het ziekenhuis, dat helpt je denk ik wel. Want als je iemand op die IC heb liggen en die ligt bijvoorbeeld zelfs in een groot centrum aan een Impella of aan een ECS, dus tijdelijke ondersteuning, en die gaat achteruit, dan is er op dat moment dus weinig opties. Dan moet je, dat is Intermex 1, dan moet je misschien wel nadenken om iemand te verwijzen naar een centrum, maar dan gaat dat centrum daar geen permanent steun in implanteren. En als je iemand hebt die voor de derde keer in een maand wordt opgenomen, dan heb je Intermex 4 heb je dan. En als je ook nog inotropie nodig hebt af en toe, dus misschien wel Intermex 3, dan moet je inderdaad eens gaan nadenken van, zou ik die patiënt eens een keer naar een centrum verwijzen? Of in ieder geval overleggen. Want soms zijn er wel redenen dat het helemaal niet nodig is om een patiënt te verwijzen, omdat het überhaupt niet kan. Ik noem maar even iets. De Intermex zou ik niet per definitie alleen maar gebruiken. Maar het is ook een paar andere variabelen, denk ik. Maar het helpt je wel om daar al wat ervaring mee te krijgen. En als je aan de telefoon bent met een collega die patiënt moet aannemen, dan heb je daar goed over nagedacht. En dan die begrijpt meteen waar je over praat. Dezelfde taal helpt altijd.
Ja, vooral als jullie de patiënt niet hebben gezien. Je hebt hem niet in de ogen gekeken.
Dat is het allerlastigste. Ja. Want zo'n patiënt ligt natuurlijk vaak niet een dag in het ziekenhuis. Daar kijken mensen al een tijdje tegenaan. Die kennen ze van de polykliniek. Er zitten nuances in. En die nuances zijn essentieel. Dan kun je nog zo'n mooie score hebben.
Precies.
Nog zo'n mooie score, maar het gaat om de patiënt.
Ja. Ja.
En dan hebben we natuurlijk ook nog het acroniem. I need help. Wat denk je daarvan? Is dat iets om te onthouden in ieder geval? We gaan je niet vragen om het helemaal alles te omschrijven. Maar kan je daar iets mee als cardioloog?
Ja, dus I need help, dat moet ik denk ook maar in de show notes zetten. Dat is een soort acroniem wat je aangeeft. Een aantal factoren die zeggen van, luister, als je dat nou aanwezig is bij je patiënt, denk er nou eens aan om die patiënt een keer te presenteren. En wat zit daar bijvoorbeeld in? Je hebt inotropie nodig. Of patiënt kan niet van de inotropie af. Wat daar ook in zit, is dat je hele slechte ejectiefractie hebt. Of recidiverende ICD-shocks. Mensen die persisterend oedeem hebben, waarbij de diuretica alleen maar moet worden opgehoogd. Of je kunt geen therapie geven, omdat de nierfunctie achteruit gaat. Allemaal van die dingen die iedereen kent. Iedereen kent die dingen wel. Heeft altijd een keertje in handen gehad. Maar dat moet af en toe een soort rode vlag zijn. Oké, deze patiënt van x aantal jaar, die ik al x aantal jaar ken, die laat nu toch wel factoren zien waarvan ik denk, kan ik nog mijn eigen therapie aanpassen? Zo nee, dan moet ik die patiënt eigenlijk nu al wel verwijzen. Want inderdaad, wat je net zei, liever vroeger dan laat.
En dat vraagt dus ook, denk ik, dat je een heel goed netwerk hebt in je eigen regio. Onderwijs aanbiedt, maar ook met elkaar kan overleggen over patiënten. Hoe heb je dat hier in Groningen met elkaar geregeld?
Ja, we zijn wat dat betreft, ik denk wel een voorloper geweest. We hebben in Noordoost-Nederland het Hartnet. Dat wil zeggen dat we Hartnet Noord-Nederland, waarin we uitgebreid samenwerken op het gebied van meer of alle interventies. Dat gaat naast hartfalen, gaat het ook over PCI's, over ablatiezorg. En hebben we met elkaar afgesproken wie wat doet in de noordelijke ziekenhuizen. Daarnaast werken we samen in Hartfalen Connect. We hebben dus ziekenhuizen die specifiek naar ons verwijzen. En wat het heel veel is geweest, ik doe het werk nu goed nadenken, bijna meer dan 8 jaar, is heel veel investeren. Heel veel investeren om mensen, inderdaad wat je zei, te onderwijzen. Welke patiënten willen we graag zien? En nog een keer uitleggen waarom sommige patiënten wel in aanmerking komen en sommige mensen niet. Laagdrempelig beschikbaar zijn. En we hebben dus heel geïnvesteerd in ons netwerk, zo wil ik zeggen. Dat heeft heel veel energie gekost, maar dat werkt ontzettend goed. Mensen kennen ons team. En ik denk overigens dat er in andere advanced hartfalen ziekenhuizen, ik denk net zo goed werkt. Het is een behoorlijke investering. Ja.
Ja, wanneer zeg je bij voorbaat dat een verwijzing dan geen zin heeft vanuit de regio? Of is dat niet zo vaak?
Nee, soms. Ik ben er wel voorzichtig mee. iemand, we hebben ook een functie, denk ik, als het Advanced Hartfalen Centrum, om ook als iemand niet verder komt met een patiënt, om welke reden dan ook, om daar eens een keer goed over na te denken. Dan wordt het meer een soort second opinion, en niet zozeer een verwijzing. Mm. En dat is ook onze rol, denk ik, af en toe. Dus zelden of nooit, toevallig werd ik net nog gebeld door een ander ziekenhuis. Ja, daar wordt ook een jonge patiënt die zegt, ja, deze meneer, psychiatrisch voorgeschiedenis, middelenmisbruik, non-compliant, heeft daar ook tijd voor gehad om zich te verbeteren. Nu opgenomen met ernstig hartfalen. Ja, dan is voor mij, en deze persoon heb ik al eerder al gezien en toen ook al gezegd, je moet je leven beteren. Ja, dat is denk ik wel een brug te ver. En hetzelfde geldt voor heel hoge BMI. Hm. Als iemand een BMI van 40, we hebben echt wel een grens van 35. En daar houden we ook best wel aan vast. Hm. Kijk, als iemand met een BMI van 36 in cardiogene shock op de IC ligt, daar hebben we het niet over. Maar door iemand die rondloopt, dat zijn harde cut-offs. Intoxicaties, hè, zoals roken, moet je gewoon weer stoppen. Hm. Als je ambulant bent en je rookt, kom je gewoon niet in aanmerking voor het Advanced Hartfalentherapie. Dus dan geef ik wel eens terug, joh, heb het daar eens over. Laat die patiënt dat eens aanpassen. Hetzelfde geldt voor optitratie van medicatie. Als het echt nog in het vroeg stadium is en het is bijvoorbeeld geen genetische cardiomyopathie, wat heel snel achteruit kan gaan, en je hebt tijd, dan zeg ik, joh, probeer dat er eerst nog even. Maar in het algemeen ben ik vrij liberaal.
Ja. Ja. En jullie zien die patiënten dan ook fysiek op de poli, als de beoordeling is. En hoe gaat zo'n eerste consult te werk? Ik neem aan dat jullie dan misschien wat langer de tijd hebben. Ook.
Ja, ten eerste, in de academie kun je de tijd zelf indelen. Dat is altijd wel prettig. Dus we hebben die tijd ook. En heb je ook nodig. Want waar ik persoonlijk veel meer op focus, is niet zozeer het hartfalen. Dat is meestal wel duidelijk. Er is hartfalen. De mensen zijn beperkt vaak. Soms ook niet. En dan heb je soms wel goed nieuws. Het gaat meer om hoe die mensen in het leven staan. Wat doen ze? Wat willen ze? Wat weten ze van hun prognose? Wat weten ze van eventueel het van hartfalentherapie? Ga ik nog eens keer over de intoxicaties hebben? Zijn ze gemotiveerd om daar wat aan te doen? Dus het gaat veel meer om de sociale aspecten en de verwachtingen van de patiënt dan het medische deel. Dat is meestal ook voor de meeste mensen wel duidelijk. Ja, maar daar heb je wel tijd voor. Dat kost tijd en soms ook wel meerdere bezoeken.
Ja. Ja. En ook bezoeken bij paramedici, bijvoorbeeld om te coachen, stoppen met roken, een diëtist erbij? Of is het echt alleen de cardioloog die de tips geeft?
Het eerste bezoek zal altijd bij de cardioloog zijn. En op het moment dat we een screeningstraject ingaan, dan komen er aanpalende specialismen, zoals de maatschappelijk werkdiëtist of fysiotherapeut. En soms doen we dat ook in het verwijzend centrum. Wij bedienen een vrij groot deel van Noordoost-Nederland, maar dat bereikt soms tot Noord-Gelderland, om dan iemand heen en weer te laten rijden naar Groningen. Dus dan zoeken we in het verwijzend centrum een diëtist of een fysiotherapeut of een stop met rokenpoli. Ja.
En je hebt denk ik toch wel wat meer diagnostiek in handen hier in het academisch centrum. Wat voor diagnostiek heb jij ten opzichte van andere centra die je nog wel vaak gebruikt voor dit soort patiënten?
Ja, ik denk eigenlijk dat het wel enigszins meevalt hoeveel meer we doen en we kunnen doen. Maar wij doen natuurlijk vele malen vaker, denk ik, invasieve diagnostiek. Dus we doen veel meer rechts AC's. En die herhalen we ook. Als het me niet bevalt en ik denk van, god, dat is gek, doe ik het nog een keer. En dat kunnen wij ook doen. Dat kan ik niet in alle centra. Voor de hartfalen met behouden kamerfunctie hebben we een programma waarbij we inspanningsecho combineren met VO2 max. Dus kun je echt zien of mensen beperkt zijn. Meer over de diagnostiek zou ik zeggen. Myocardbiopte als het nodig is. Hè. Als je toch een ziekte hebt die je niet begrijpt, waar we dat doen. Ja, in het algemeen proberen we. Eigenlijk is het waar ons vooral onze toegevoegde waarde is, denk ik, onze ervaring die we hebben met patiënten. Hè. Dus dat ons maatschappelijk werk en onze psychologen en onze diëtisten zijn ervaren met deze patiënt en weten waar de problemen zitten. En dan heb je iemand met een BMI van 32, maar die is wel onder voet. Hoe ga je daar nou mee om? Daar hebben we veel ervaring mee. Dus daar zit misschien wel meer expertise dan een extra test, als ik eerlijk ben.
Want je hebt het wel over de VO2 max. Die heeft toch best wel een belangrijke rol, denk ik, in de diagnostiek. Hè? Om te kijken van, ga je richting zo'n advanced traject? Kan je ons vertellen waar je dan precies naar kijkt? Het hoeft niet in detail, maar waar zit dat dan vooral in?
Ja, de VO2 max is een soort van screeningstool. En waar je voor moet waken is dat je alleen maar naar de VO2 max kijkt. Net als je alleen maar naar een LV-functie kijkt. Hè? Dus in onze richtlijnen staat voor het advanced hartfalentherapie VO2 max onder de 12. Dus als je een beta-blokker gebruikt, misschien niet een beta-blokker gebruikt, onder de 14. Of als je heel jong bent of vrouw, onder de 50%. Maar dat is ook per kilogram lichaamsgewicht. Dus als je te zwaar bent, ja, dan is die dus vals laag. Dus dat moet je in oogschouw nemen. Maar zo'n Veterinarmax werkt onder andere weer niet als iemand bijvoorbeeld VT's heeft. Hey, dat, ja, dan kun je net zo'n goede Veterinarmax hebben, maar die VT's heb je nog steeds. En waar je daarnaar kijkt is verloop. Eén Veterinarmax is bijna nooit voldoende. Ja, soms is het duidelijk. Veterinarmax 5. Ja, iemand zegt ik kan niks. Je hebt inotropie nodig. Is duidelijk. Maar soms zie je heel gradueel met bijvoorbeeld cardiomyopathie dat zo'n VO2max van 50% naar 40% naar 30% gaat en steeds verder achteruit gaat. Je probeert wat pillen aan te passen en dat werkt niet. Je kunt naar de absolute waarde kijken, wat ik net zei, 12 of 14 of onder de 50%. Je kunt ook naar de VE, VCO2 sloop kijken, dat is heel specifiek. Maar als die heel stijl is, ja, dan zit iemand in zijn compensatie. En waar je naar kunt kijken, en daar heb ik soms ook wat hulp bij nodig, is of het alleen maar cardiaal is. Hè? Soms heb je nog pulmonale beperkingen. Heeft iemand een pacemaker die een goede rate control heeft, soms zie je, of een rate response heeft. Dus dat je soms ziet dat mensen totaal geen opbouw hebben van frequentie. Dus je kunt daar meer uithalen dan alleen maar je inspanningsvermogen. Ja.
Bedankt daarvoor. Dus ik denk dat het heel inzichtelijk is, toch wel uitleg over die VO2 max. We hadden het al even over de behandeling gehad. Hè? Je zei toch, je gaat vaak toch wel in eerste instantie toch nog kijken of je de medicatie kan aanpassen, denk ik. Heb je nou nog andere medicijnen in je toolbox of dingen die je hier anders doet die misschien niet in de vingers zitten bij elke cardioloog?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat we nu onze verwijzende cardiologen best wel wat hebben onderwezen. Dus de meeste mensen komen in ieder geval met, voor de mensen met een verminderde kaarminfunctie, met de 4 medicamenten die we geven. We pogen toch altijd die mensen toch nog een keertje die doseringen te verhogen. Of je kijkt of je dat goed verdraagt. En je moet toch wel zeker weten dat er geen alternatieven zijn. En een transplantatie of een steunatraject of wat voor een advanced hartvaartraject dan ook, best zwaar. Dus het moet lonen. Dus als er nog alternatieven zijn, zeker. Aan de andere kant krijgen wij natuurlijk wel verwijzingen waarvan je op een gegeven moment eigenlijk al denkt van oké, ik ga dit wel proberen, maar we weten het eigenlijk wel dat dit nooit gaat lukken. De patiënt is hartstikke licht in het hoofd, verdraagt die pillen niet, zijn bijwerkingen. Ja, dat doen we meestal parallel. We proberen bijna, we proberen die medicatie aan te passen en dan plannen we al dat we de patiënten gaan screenen voor een traject. Er zijn niet zoveel andere medicijnen die ik kan gebruiken. Dat zijn de gebruikelijke medicijnen. Dus dat is ARNI, beta-blokken, MRA, SGLT2. Soms een beetje dioxine. Als het gaat. Maar voor de rest, ja, dat is een beetje waar je het mee moet doen.
Dioxine, je raakt er al een beetje aan. Jullie in Groningen doen natuurlijk een grote studie daar ook mee. Kan je misschien voor de luisteraar vertellen waarom dioxine bij advanced hartfalen wordt gebruikt?
Ja, het is wel belangrijk om te. We gaan doen de decision studie. Die is net geïncludeerd. 1000 patiënten, heel Nederland meegedaan. Dus we hopen over anderhalf jaar de uitkomst van te hebben. Low dose. Dus echt een laag dosering dioxine. En anders dan 25 jaar geleden in de Ditch trial, waarbij we over het best positieve resultaten hebben gezien. Alleen dat was voordat we beta-blokken, ACE-remmers, MRA en SGLT2 hadden. En dat is de reden dat we decision doen. Bovenop de conventionele huidige therapie zou dat dan misschien toch effectief zijn. In advanced hartfalen zit je toch nog wel soms, en sommige patiënten hebben toch wat negatieve effecten van hoge dosering beta-blokken. Wil je misschien niet maximaal doseren, omdat je toch een soort functionele tachycardie hebt. En van die dioxine weten we af en toe dat het toch enige positieve inotrope effecten heeft. Dus in sommige patiënten probeer ik het. Ook niet heel frequent, zal ik eerlijk zeggen. Die functie houdt niet altijd over. En ook dan, ja, dan denk ik altijd van, ik heb misschien wel wat betere therapieën dan dat. Ja.
Moeten we qua dosis dan denken aan een 16e of echt nog lager zelfs dan dat?
Nee, wel een 16e of een 8. Ik denk dat je als je onder een 16e gaat zitten, dat heeft denk ik niet zo heel veel zin. Hangt een beetje vanaf, we weten natuurlijk geen plasma, of ik meet geen dioxine levels hoor. Dat doen we in decision wel. Dus dan gaan we ook zien hoeveel het intervariability is. Maar nee, onder een 16 moet je niet gaan. Nee, een 8e kwart ook nog wel. Maar niet zoals een milligram zoals in Ditch was.
Nee, precies. Ja, veel patiënten hebben ook nierproblemen natuurlijk. Dus zullen dat dan ook stapelen. Ja. Wat de nieren betreft, mooi bruggetje naar het intermezzo. Als cardioloog ben je veel bezig met de nieren. Ooit een carrière als nefroloog overwogen?
Nee joh. Nee, ik ben cardioloog. geen nefroloog zeg, hallo. Nee, ja, ik mag hopen dat elke hartfalen cardioloog een beetje bezig is met de nieren. Kijk, ja, het interessante natuurlijk is dat al onze pillen behalve beta-blokkers doen we op de nieren. Ja. We hebben geen flauw idee hoe. Hè? Van ARNI weten we het eigenlijk niet zo goed. Van SGLT2 weten we het niet. Van MRA weten we het niet. Maar ze hebben allemaal hun effecten op de nier. En wat is nou het belangrijkste in hartfalen, wat we willen voorkomen, zeker van acuut hartfalen, is overvulling. Nou, waar ontstaat die overvulling en zoutretentie? In de nier. Dus je hebt toch een basis informatie wil je toch wel weten over de nier en ook wel basiskennis, zou ik zeggen. En het is ook een intrigerend orgaan waar we eigenlijk lang niet alles van weten.
Ja. Maar basiskennis, nu doe je jezelf misschien wel een klein beetje tekort, want op zich, je zit wel heel goed in de stof, denk ik, qua nierachtergrond, als cardioloog.
Dat begrijp ik, dat je dat zo ziet. En zeker naar aangezien mijn promotie daar ook over is geweest en nog steeds onderzoek naar doe. Zeker, maar aangezien het hart een simpele pomp is, de nier is een simpel filter met adaptatiemechanismen. En heel veel wat daar gebeurt is ook hemodynamisch bepaald. Zo moeilijk is het ook weer niet. We weten niet precies wat er precies intrinsiek gebeurt, maar we kunnen wel de effecten daarvan meten. En wat mij betreft, wat we steeds meer zien, is dat je de nier... Nou, je moet wel weten wat je doet, maar je kunt het toch wel vaak een beetje buiten beschouwing laten en niet te veel naar kijken. Ik denk dat we ons best te veel laten leiden door de nier. Dan zegt iemand weer, ja, de EGFR is 25. Ja, dan zeg ik, maar de patiënt heeft nog steeds ernstige hartfalen. Misschien moet we toch die medicijnen maar eens proberen. En dan staat ergens een labeltje, maar ja, dat mag niet. Ja, vind ik lastig. Ik probeer er zo weinig mogelijk naar te kijken.
Want werken jullie veel met nefrologen samen? In ritme, transplantatie, dat soort dingen?
Ja, die noodzakelijk zou ik bijna zeggen. Ja. Soms, hè. Soms heb je ze gewoon nodig voor mensen die op die C-dialyse nodig hebben of na een transplantatie. In het algemeen kunnen we ons wel redelijk goed redden, denk ik. Mm-hmm. In die patiëntencategorieën waar de nierfunctie meer dan gemiddeld slechter is of meer dan gemiddeld achteruit gaat, ja, dan hebben de nefrologen wel nodig. Ja.
Wat vind je het mooiste aan je vak? En wat zijn de minder leuke kanten van het vak?
Ja, ik vind de cardiologie gewoon ontzettend overzichtelijk vak. Vind ik ook prettig. Maar gewoon een heel interessant, technisch, wat ik al in het begin zei, heel erg op basis van de fysiologie. Hè, dat je goed kunt redeneren hoe dingen werken. Daarom vind ik het hartfalen ook zo leuk. Dus ik vind het puur de diagnostiek, de behandeling, vind ik leuk. Kan ik ook heel veel energie in kwijt. En is ook vaak de successen. Dat je toch al kunt zien dat je mensen enorm kunt hun leven kunt veranderen. Daar had ik vandaag nog een paar mensen op mijn podium van. Gewoon hoe veranderd dat is. Dat mensen gewoon echt weer uitzicht hebben op leven. Gewoon op leven. Niet op overleven. Nee, op leven. Mensen kunnen echt weer leven. Ja, wat is minder leuk? Ja, waar het minder goed gaat natuurlijk. Het blijft een behandeling, hè, en ook een ziektebeeld van het hartfalen, waarin mensen ook niet goed gaan overlijden. En dat je moeilijke keuzes moet maken. Dat is soms wel lastig. En niet iedereen doet het goed, helaas. Ja, en dan komt het soms dubbel hard binnen, want het gaat hier vaak om jonge mensen die je dus had gehoopt wat te kunnen bieden. En dan gaat dat niet. Ja.
Je werkt hier in het UMC Groningen. Wat heeft voor jou bepaald om in de academie te blijven?
Ja, vooral de combinatie van patiëntenzorg en research. Dat is voor mij echt essentieel. Als ik echt zou moeten kiezen, zou ik 100% kliniek doen, hè, als dat zou kunnen. Maar dan zou ik mijn tweede passie voor wetenschappelijk onderzoek niet kunnen doen. En dat kan ik nu heel goed combineren. Ik heb die tijd daarvoor in een opleidingsziekenhuis, wat denk ik ook heel belangrijk is. Innovatie. Ja, mijn hele dag zit daarmee vol en dat is hartstikke leuk.
Maar dat levert wel, denk ik, een hele drukke agenda op. Hoe doe je dat met een thuissituatie, privé en werk?
Nou, ik heb het gelukt. Helaas zit mijn partner ook in. Zij zit ook in de zorg. Maar hij hoeft gelukkig geen diensten te doen, die ik natuurlijk wel heb. Ik heb 3 jonge kinderen. Dus het kan best druk zijn. Maar ik heb met mezelf afgesproken dat ik probeer zoveel mogelijk te houden aan werktijden. Dat probeer ik echt. Dus ik probeer zo weinig mogelijk afspraken te maken buiten werktijd. Omdat dat echt heel belangrijk is. Dat wil niet zeggen dat ik nooit buiten werktijd werk. Sterker nog, dat gebeurt echt wel. Maar ik probeer dat wel te balanceren met dan weer ergens een extra moment te kiezen om tijd voor jezelf of voor je familie of voor je gezin. Maar je hebt helemaal gelijk. Je moet het thuis wel goed met elkaar bespreken. En dat hebben we gedaan. Dat ik af en toe meer werk en af en toe ook dus niet tijdens werktijd aan het werk ben. Dat hoort er een beetje bij. Maar het kan nooit zo zijn, vind ik, dat het werk boven alles gaat. Dat als dat je modus gaat worden en je merkt dat het te veel is, dan doe je te veel. Dan moet je er echt wat aan doen. Ik denk ook dat het niet meer van deze tijd is. Je moet gewoon... werk is leuk en hard werken is niet erg. Dat vind ik ook echt. Maar het moet in balans zijn.
En als je dan vrije tijd hebt, hè, wat geeft je nou echt energie buiten het werk om?
Ja, ik hou ervan om in de tuin te werken. Ik heb een grote tuin om in de tuin te werken. Misschien niet in dit jaargetijde waar we nu opnemen. Dat is dus niet echt nodig. Golf vind ik leuk. Doe ik graag. Misschien wat te weinig. Hardlopen doe ik graag. Doe ik ook te weinig. met vrienden leuke dingen doen. Ja, dus die tijd die je hebt met je kinderen ook indelen. Af en toe ergens heen gaan. Met familie. Niet eens zoveel gekke dingen. Maar wel de vrije tijd goed benutten. Daar komt het eigenlijk vooral op neer.
Nou, ik denk wijze tips voor onze luisteraars in ieder geval.
Zeker. Ja, wat betreft advanced hartfalen, springen we weer terug naar het onderwerp waarvoor we zijn gekomen. Ja, nu gaan we het hebben over de LVAD en de harttransplantatie. Ja, wat zijn nou precies de indicaties om na te gaan denken over een harttransplantatie of een LVAD? Is er een harde scheidingslijn of is er een moment dat...
Ja, we hebben het al een klein beetje over gehad. Het gaat dus in mensen die hartfalen hebben, in alle... He, dat kan alle fenotypen kan dat zijn waarbij conventionele therapieën geen optie zijn. Of geen mogelijkheid of onvoldoende hebben geholpen. Dus mensen zijn nog steeds symptomatisch. En waarin je moet gaan nadenken van ja, ik heb alle pillen gegeven. Ik heb een ICD gegeven, een CTD. Ik heb kleppen interventies gedaan. Ik heb alles opgelost, alle onderliggende problemen. En de patiënt blijft klachten houden en wordt heropgenomen. En dat zijn mensen die waar je conventioneel aan denkt, die moeten getransporteerd worden. Of een steunarts krijgen, of allebei. Dat kan ook. Er is ook wel een groep patiënten die als eerste keer presteren of opgenomen worden in een ziekenhuis. Die jong zijn, die een cardiomyopathie hebben. Bijvoorbeeld in Nederland, PLN, maar ook laminopathieën, PKP2-mutatie met ARVC's. Daarvan ken je de ziektebeloop. Je kent het ziektebeloop daarvan. Je kunt het bijna uittekenen voor de PLN in het noorden van het land. Slechte kamer, VT's, nou dan weet ik wel hoe laat het is. Dan kun je wel wachten om die pillen te gaan introduceren. En je kunt je best doen dat het een half jaar duurt. Maar eigenlijk moet zo'n patiënt al verwezen worden op het moment dat er bijna diagnose is. Want je weet op een gegeven moment gaat hij of zij er tegen de lamp lopen. En dat zien we dus nu ook. Hè. Dat is waar we even terugkomen op welke patiënten op de poli. Ja, soms zien we patiënten dus tussen aanhalingstekens te vroeg. Dan hebben ze best nog een inspanningsvermogen. Die pillen worden net opgetitreerd. Maar dan kennen we de patiënt wel. De patiënt is een keertje hier geweest, die heeft ons gezicht gezien en kunnen we ontzettend snel schakelen op het moment dat het slechter gaat. Dus ja, wat is het optimale moment in indicatie? Ja, dat is dus, we doen het pas op het moment dat het niet anders kan. Hè? Want dat is wel, je moet voldoen aan bepaalde criteria. Het moet ook werken, hè? Het moet niet te veel negatieve effecten hebben. Als je alleen maar slechter wordt, doe je het zeker niet. Maar soms kun je best wel wat voorwerk doen en kun je mensen daar ook in meenemen. Soms leven mensen ook al een hele tijd van, ja, maar ik heb deze ziekte, ik voel toch niet oud. Er zijn toch geen mogelijkheden meer. Omdat er niet helemaal goed is overgebracht. Nou, die mensen moet je misschien... Die zijn misschien nog niet zo symptomatisch. Maar die moet je goed door de molen halen. Van joh, wat is het te halen?
Bij die cardiomyopathie kan het dus goed zijn dat je die patiënt dan heel vroeg ziet. Hè? Weinig klachten. Ga je ze dan toch al wellicht voorbereiden van... Hey, het kan slechter worden en dit zijn misschien dan nog wel de opties? Of is dat meer organisch?
Ja, het hangt er een beetje van af. Soms wel. Dan ziet die mensen ook gewoon eens terug. Dan zeg je van, kijk naar je hartfunctie. Zo'n PLN. LVDD 70 mm, een paar VT's. En de VO2 max is goed. Ja, dat is nog goed. Maar dan zie ik al wel een beetje dat het langzaam iets minder gaat. Dan kun je wel uittekenen waar het heen gaat. Maar op dat moment loont het nog niet om dat traject in te gaan. Omdat de risico's te groot zijn. En soms ook niet. Dan zijn ze gewoon te goed. Dat kan, hè? Mensen die weinig klachten hebben. En ik maak soms een verkeerde inschatting. Ik kan me nog een patiënt van vorig jaar herinneren. Die zei, nou weet ik ben nu al 3 aan het controleren. De VO2 max was best wel slecht, maar het nu wat beter. Geen VT's. Nou, u gaat weer terug naar het verwijzend centrum. Nou, die was binnen 3 maanden terug. En die heeft nu een steunhart. Dus dit is niet zo makkelijk. Dus ook wij hebben niet altijd de 100% waarheid.
Want je zegt dus je 3 jaar, dat voorbeeld, de patiënt loopt 3 jaar bij jou. Heb je dan ook soms dat je shared care opzet? Hè? Dus dat de patiënt soms bij de eigen cardioloog in het verwijzend centrum komt en dan weer bij jou. Dat je toch een beetje vinger aan de pols houdt?
Ja, proberen we wel. Maar probeer het wel enigszins te voorkomen. Omdat dat dubbele behandelaars geeft. En dat doen we zo weinig mogelijk als het kan. Maar wat ik in het begin zei, bijvoorbeeld over een VO2 max. Dat geldt ook voor als je een patiënt ziet. Vaak is 1 momentopname is eigenlijk best wel beperkt. Hè? Dan heb je 1 punt op de lijn en met alle informatie daar. Je wil eigenlijk soms wel eens 2. Dus vaak als het echt best wel redelijk is, zien we de mensen nog eens naar 1 jaar terug. Deze specifieke patiënt heb ik echt de behandeling overgenomen. Omdat ik dacht dat het sneller achteruit zou gaan. Maar toen bleek het dus beter te gaan. De shared care doen we heel veel. En we doen ook wel eens dat mensen niet worden verwezen. En dan proberen we toch de zorg in het verwijscentrum te houden. Dat is ook prima. Als je maar wel vinger aan de pols houdt.
Ja, nemen jullie de goede patiënten met een genmutatie die een slecht beloop hebben, nemen jullie die standaard ook al over? Of kunnen die ook nog terug naar de verwijzer totdat het niet goed gaat?
Ja, nee, dat hangt er een beetje van af hoe het met de patiënt gaat. Dat kan wisselen. Soms dan wel. Soms dan weet ik eigenlijk al wel hoe laat het is. En dan is het soms, meestal is het dan wat slechter met de patiënt gesteld dan misschien ingeschat is door de verwijzer, maar ook de patiënt zelf. En dan zeg ik, ja, ik ken dit verhaal. We gaan je gewoon nu hier houden en dan kunnen we makkelijk schakelen. En ook dan, soms komen we tot de conclusie dat het zo goed is. Nou, prima, dan gaat de patiënt weer terug.
Ja. En als zo'n patiënt in dat screeningstraject terechtkomt, dan gaat dat balletje natuurlijk rollen. Ja, hoe loopt dat traject precies?
Nou, ik denk dat als je een patiëntje zou hebben zitten, die zou zeggen dat dat heel heftig is. Ik denk echt, zoals wij het doen, en ik denk dat zowel de andere centra, de andere drie advanced hartfalencentra dat ook doen, wij nemen mensen een week op. En de reden voor is dat het logistiek gewoon vele malen makkelijker is dan alles polyklinisch. Ja, die mensen krijgen een heel dagprogramma, een week lang, van allerlei onderzoeken, waarin naast het lichamelijke, dus alle medische onderzoeken, dus een hartkatheterisatie, een slokdarmecho, een CT-scan, uitgebreid labonderzoek, ook alle sociale aspecten heel belangrijk zijn. Hè? Mensen leren kennen, kennis maken met het team. Ze krijgen maatschappelijk werk, soms een psycholoog, ze krijgen diëtetist. In de mensen die niet getransplanteerd worden en een steun had als destinatie therapie krijgt, komt de geriater langs. Dus dat is heel intensief. De mensen zijn de hele dag bezig. En dan probeer je al die informatie samen te pakken en een heel groot team samen te bespreken.
Je noemt net al, denk ik wel, termen die we een klein beetje moeten gaan verduidelijken. Want een LVAD is misschien niet voor iedereen helemaal duidelijk wat het inhoudt. Maar ook destination therapie. Hoe zit dat nou precies?
Ja, dat is een LVAD, oftewel een steunhart. Dat is een linker ventricle assist device. Technisch gezien zou je misschien eigenlijk moeten zeggen een ventriculair assist device. Want eigenlijk kun je zo'n assist device in elke kamer plaatsen wat je wil. Maar meestal in 99% is dat een linker ventricle. En dat is een pomp. Het is een pomp die wordt geplaatst door een gat in de linkerkamer. En dus de druk in de linkerkamer vermindert en daar zuigt. Dus die zuigt echt de druk daar weg in de linkerkamer, bloed aan en blaast dat in de aorta. Dus er is een verbinding van de pomp richting de aorta. En die pomp moet van stroom worden voorzien. Dus er gaat een grote stroomkabel van de pomp door de thorax richting de buik. En komt dan uit de, ergens links of rechts lateraal in de buik naar buiten. En daar zit een computercontroller aan en die wordt gevoed door twee batterijen. En er is eigenlijk op dit moment maar één commercieel beschikbare pomp. De HeartMate 3, omdat de andere pompen van de markt zijn gehaald. Dus een soort monopolie op dit moment van dat apparaat. Dus in Nederland wordt alleen nog maar die pomp op dit moment geïmplanteerd. De leven nog mensen met de andere pompen, met de HVET. Maar langzaamaan wordt dat verdrongen door de HeartMate 3 op dit moment. Dat is een steunhart. En een steunhart kun je op meerdere manieren gebruiken als wel voor therapie. Traditioneel als overbrugging tot transplantatie. Er is niet acuut een hart beschikbaar. We plaatsen een steunhart als dat kan. En dan heeft iemand tijd op de wachtlijst om te wachten op transplantatie. Bridge to transplant noemen we dat. Soms weet je nog niet of iemand getransplanteerd kan worden. Nou, iemand die rookt op het moment dat hij op de IC ligt. Iemand was niet therapietrouw. Er zijn andere problemen, bijvoorbeeld een hoge longdruk, dan noem je het als bridge to decision. Je kunt daarna nog eens kijken, komt iemand in aanmerking voor transplantatie? En dan heb je nog een groep mensen die niet meer in aanmerking voor transplantatie. Dat noemen we, er is geen goede Nederlandse term voor, destination therapie. Mensen leven met een steunhart en gaan daar ook mee dood. Ze overlijden daarmee, hopelijk op lange termijn. Dat zijn eigenlijk de drie smaken. Er is dan een hele kleine groep, wat we in Nederland eigenlijk nauwelijks zien, bridge to recovery, dus dat het hart zo ver herstelt dat de LVAD er weer uit kan. Ja, dat er zijn centra in Amerika die zeggen dat dat best wel vaak kan. Ik ben er wat sceptisch over. Ik zie het niet zoveel. Ja, dat is een beetje de achtergrond van steunhart LVAD therapie.
En het is een hele mooie therapie. Heel veel levens worden daardoor in ieder geval of verlengd of in ieder geval hopelijk gered ook. Maar zo'n therapie komt ook met risico's, met complicaties. Waar moeten we daaraan denken?
Ja, het is geen gratis therapie inderdaad. Het is een hele grote ingreep. Het is een open hartoperatie. Dus de borstkas gaat in principe voor zover ik weet, in Nederland doen we open operaties en niet bijvoorbeeld voor minimal invasive. Dus dat is een grote operatie. Dus daar komen risico's mee. Hè. Je maakt een wond. Heel vaak zijn patiënten ook al eerder geopereerd. Hebben een CRBG gehad, of een kleppenoperatie gehad of wat dan ook. Dus er is risico tijdens de ingreep. Dat wil zeggen op bloedingen of infectie. Dat hebben we denk ik inmiddels redelijk onder controle. Maar komt voor. Die mensen zijn vaak in behoorlijk matige conditie van tevoren. Dus ook de nierfunctie is een ding. Dus we hebben nog wel eens een nierfunctievervangende therapie nodig. En de rechterkamer is een van de belangrijkste factoren. Die speelt een rol. Die wordt niet ondersteund. Terwijl je wel bloed van links met de pomp richting de aorta door de lichaamscirculatie blaast. En die rechterkamer moet in één keer dat op gaan pakken. Dus direct postoperatief is dat een risico. Ook op lange termijn. En wat er verder op lange termijn grote problemen waren trombose van de pomp. En dat hadden we bij de vorige generatie pomp, was dat best veel. 10%, 11%, 12% per 2 jaar. En dat is een potentieel levensbedreigende probleem. Dat zien we met deze pomp eigenlijk niet meer. Ik kan me er niet eentje echt herinneren waarbij het echt een pomptrombose was. Als je naar de literatuur kijkt, tot maximaal 1%. Dat is best weinig. En dus nu het antistolisch protocol op aangepast. En wat we vooral heel veel zien nog steeds helaas is bloedingen. Omdat je bloedverdunnings moet gaan gebruiken. Dan heb je het dan met name over gastrointestinale bloedingen. En infecties. En dan met name device-relateerde infecties. Oftewel driveline infecties. En de driveline is de stroomkabel die de pomp stroom geeft. En die door de buikwand naar buiten komt. Nou, dat is toch wel echt een achillesziel van de pomp. Het is hoe meer steun harte 11 als je implanteert. Zeker een centrum als Utrecht, wat in Nederland het meeste steun had geïmplanteerd, die zal ook omkomen in de driveline infecties. En dat kan zelfs van 20% tot 30% per 2 jaar zijn. En dat is heel veel.
Ja. Wat is veel implantaties? Hoeveel doen jullie er hier?
In Nederland hebben we het volgens mij bereikt net geen 100 implantaties in een jaar gedaan. Vorig jaar. We hebben het vorig jaar 25 geïmplanteerd. Ik geloof dat Leiden iets meer dan 10 doet. Rotterdam, ik denk op een half 24 vorig jaar. En de rest is Utrecht zit bijna tegen de 40, is dat.
Ja.
Dat zijn best redelijke getallen. Op papier zouden we misschien nog wel meer steunharten moeten kunnen implanteren. En meer mensen komen in aanmerking. Maar daar speelt ook een beetje doorheen wat er in harttransplantatieland aan de hand is. Namelijk dat we meer aan het transplanteren zijn en misschien wel iets minder vaak een steunhart nodig hebben.
Ja. Je had het net over complicaties op lange termijn. Mm-hmm. Wat is een lange termijn met een LVAD?
Ja, nou kijk, als bridge to transplant is het lange termijn dat je getransplanteerd wordt. En er zijn nog steeds mensen die met een steunhart op de wachtlijst overlijden. Dat kan van alle redenen hebben. Mensen kunnen een infectie krijgen en daardoor niet meer te transplanteren zijn. Maar die prognose is relatief goed. He, dus dan die mensen kunnen we redelijk goed overbruggen door transplantatie. Als destination therapie, dus dat betekent dat iemand niet meer getransplanteerd wordt, is met de huidige generatie pomp de 5 jaars overleving boven de 60%. Ja, dat is duidelijk beter geworden dan jaren hiervoor. En het is natuurlijk best een lastig concept. Hè? Dat betekent ook 40% is na 5 jaar overleden. En dat probeer ik patiënten ook uit te leggen. Want je kunt bijna dat heel moeilijk vergelijken met als je geen steunhart krijgt. Hè? Want heel veel van die mensen, die zouden een jaar niet overleven.
Het zijn vaak ook wat oudere mensen, denk ik. Omdat ze afvallen voor transplantatie, toch?
Ouder, comorbiditeit, voor allerlei redenen. Zeker. Dus de prognose van die mensen voordat ze een steunhart kregen was vele malen slechter dan de mensen die getransplanteerd zouden worden. Hoeveel precies is heel lastig, want er is nooit natuurlijk een studie gedaan in de huidige generatie waarin we gerandomiseerd hebben, steunhart of niet. En dat is denk ik ook niet meer ethisch, omdat de prognose eigenlijk wel zoveel beter is met een steunhart dan niks doen.
Steunhart is ook weer afhankelijk inderdaad toch weer van die verwijzingen uit je eigen achterland, uit je eigen regio. Wat is belangrijk om te weten voor verwijzers over een steunhart nog?
Ja, nou, ik denk heel belangrijk wat jullie net aanstipten. Het komt echt met gebreken. Dat wil zeggen dat we veel problemen zien. Maar aan de andere kant, de kwaliteit van leven, dat de patiënt, wat die patiënten ervaren na een steun, dat is soms onovertroffen. Kunnen heel veel weer krijgen, hun eigen leven weer. Kunnen werken, sporten, niet in het water springen. Kunnen niet zwemmen, niet in bad. Dat is wel een nadeel. En als je kritisch kijkt naar data, 80% van de mensen voelt zich vele malen beter. Echt een klap beter. En als je ook naar de trial data kijkt, de hoeveelheid toename in 6 minuten looptest met een steunhart is onovertroffen. En dan heb je het, daar kan een pil, ja, die haalt het daar niet bij. Zelfs een mitraclip haalt het daar niet bij. En dat zijn enorme verbeteringen. En wat we altijd heel veel vragen krijgen is, hè, wat krijg, ja, de rechterkamer, hè, de rechterkamer is een probleem. Ja, ik probeer mijn verwijzer uit te leggen dat wij dat wel graag willen weten, dat het vaak een momentopname is en dat we toch alsnog daar meer gedetailleerde informatie over willen en in de vorm van een rechtskatheterisatie. En dat eigenlijk voor ons het belangrijkste is. En dan nog, als we denken dat het risico te groot is, doen we het soms toch nog wel, omdat we dat ook nogal kunnen oplossen na de operatie.
Want ik denk inderdaad dat je een heel belangrijk punt aanstipt. Hè? Die rechterkamer en die linkerkamer hebben ook nog een interactie met elkaar. Dus als je die pomp gaat implanteren, ja, hoe gaat die rechterkamer daarop reageren? Dat kan je hopelijk een beetje inschatten van tevoren. Maar het blijft afwachten, toch?
Ja, ook wij gebruiken een soort van scoresysteem om toch een indruk te krijgen van waar staat die rechterkamer voor de implantatie. Als je dat goed uitzoekt in literatuur, dan is het bijna net zo goed als een muntje opgooien. Ik denk dat een van de aspecten die daar meespeelt, is ervaring. Ik denk echt dat als je meerdere keren, meerdere echo's voorbij, rechts AC's, type patiënt voorbij ziet komen, dat je gevoel krijgt van welke rechterkamer het wel en niet gaat doen. En dan nog valt het me soms mee en soms valt het tegen. Maar je hebt helemaal gelijk. Het is niet alleen maar de flow die de rechterkamer moet gaan kunnen. Maar je gaat ook, hè, bijvoorbeeld de septum wordt op een hele andere manier gaat dat bewegen. Omdat je zo hard zuigt in de linkerkamer.
Je zegt het al, het is best wel moeilijk om in te schatten hoe die rechterkamer werkt. Hè? Want je gaat aan de ene kant met de pomp aan de slag. En je probeert toch een beetje gevoel te krijgen van wat er gaat gebeuren op dat moment. Hoe probeer je dat van tevoren te doen?
Ja, het is ontzettend lastig. Je hebt van allerlei parameters waar je naar kunt kijken. En als je goed in de literatuur kijkt, dan is dat, ja, eigenlijk nauwelijks beter dan een muntje opgooien. Dus wat daar heel erg belangrijk in is in mijn gevoel, is denk ik dat je gewoon ervaring moet hebben in welke patiënten doen het nou redelijk goed. Met welke parameters. Dus dat helpt denk ik het beste. En dan nog gaat het soms een stuk beter dan ik had gedacht. En soms valt het enorm tegen. Ja, die rechterkamer die heeft behoorlijk ook afhankelijkheid van hoe het links eraan toe gaat. Als je links heel veel zuigt met de pomp, dan zul je ook zien dat het bijvoorbeeld het septum anders beweegt en anders contractiel is. En daar kun je onderzoek naar doen. Er stond de afgelopen week iets over PV-loops in, vooral van rechterkamer bij 11 wat patiënten. En dan zie je dat het ontzettend varieert in hoe hard je zuigt, hoe hard je ontwatert en wat voor effecten dat heeft. Dus daar is nu heel veel onderzoek naar gaan en hopelijk gaat ons dat wat meer informatie geven voor een LVAD-implantatie van of die rechterkamer het gaat doen.
Zijn er ook assist devices voor de rechterkamer in ontwikkeling? Want daar horen we niet zoveel van.
Nee, niet specifiek voor de rechterkamer. Dus in hele uitzonderlijke gevallen wordt er in de wereld wel bivats geïmplanteerd. Dat wil zeggen 2 keer dezelfde pomp, 2 keer de controller, 4 keer de batterijen. In Nederland hebben we dat denk ik nog nooit gedaan. Ik spreek even voor Groningen, maar volgens mij de rest van de ziekenhuizen ook niet. En hebben we de optie om een CARMAT te implanteren. Hè? Dus dat is een totaal kunsthart wat we nu in Nederland 1 keer hebben gedaan in Utrecht. Maar er is geen specifiek apparaat op dit moment, ook niet in ontwikkeling voor zover ik weet, voor de rechterkamer.
We hebben het nu over het steunhart gehad. Ja, je begon er net al een klein beetje over. Er is ook veel gaande in transplantatieland, om het zo maar te zeggen. Laatst ook een documentaire, die zullen ook in de show notes zetten, over DCD-harttransplantatie. Kan je ons uitleggen wat nou het verschil is tussen DBD en DCD?
Ja, er is heel veel gaande in harttransplantatieland. Eén ding is de nieuwe donorwet, hè, dus de actieve donorregistratie. Daar moet het effect nog berekenen wat het voor effect heeft gehad. En dus dat we zijn begonnen met DCD-harttransplantatie. Dus historisch gezien, tot 2021 in Nederland en tot jaren geleden in de rest van de wereld ook, alleen maar hersendode donoren. Dat wil zeggen DBD, zo noemen we dat. Hè? Dat is hersendode donoren. Dus het hart klopt. De patiënt is hersendood, vastgesteld door een neuroloog. En dat hart gaat kloppen, wordt gezien door ons, door de torenchirurg. En het hart wordt op ijs gelegd en meegenomen naar het transplantatiecentrum. Dan wordt het weer opgewarmd en dan wonder boven wonder gaat het hart weer kloppen. Wat eigenlijk best bijzonder is. En in die 4 uur, dat ongeveer maximaal kan duren, weet je eigenlijk niet zo goed hoe het hart functioneert. Maar in de meeste van de gevallen, ook wel eens dat het wat tegenvalt, maar in de meeste van de gevallen doet het hart het perfect. Eigenlijk echt een heel mooi wonder. Maar de DCD-transplantatie is waarbij een potentiële donor, moet ik zeggen, niet hersendood is, maar een infauste prognose heeft. De behandeling wordt gestaakt, hè, dus de ventilatie, maar ook ondersteuning. Dan moet de patiënt op dat moment overlijden volgens het protocol. Dan is de patiënt overleden. Dan mogen we 5 minuten het lichaam niet aanraken. En dan is de patiënt een donor geworden. En dan gaan we het hart uit het lichaam halen, zo snel mogelijk als kan. En zetten we het hart op een pomp. En waarom is dat dan zo? Nou, in die tijd dat de patiënt een donor wordt en overlijdt, kan er schade ontstaan aan het hart. En als je dat niet weet en het hart gewoon op ijs legt, ja, dan kun je dat nooit meer testen. En daar is die pomp voor bedoeld, zodat je kunt meten of het hart lactaat, dat het lactaat daalt op die pomp. En dan kun je dus met zekerheid dat hart implanteren. En dat doen we dus, hebben we dus gedaan met subsidie van VWS. En de afgelopen jaren hebben we daar ervaring op gedaan in Nederland.
En zijn er nou specifieke verschillen tussen beide? Behouden ze dan de techniek die je gebruikt waar je rekening mee moet houden op de lange termijn? Doet de ene het slechter dan de ander? Of?
Ja, het eerlijke antwoord is dat we dat niet weten. In Nederland zijn we nog maar 2,5 jaar daarmee bezig. Wel heel veel transplantaties extra kunnen doen. Onze resultaten lijkt het zeker niet slechter, laat ik het dan zo zeggen. Maar het was geen gerandomiseerde studie. Het was puur van er komt een hart beschikbaar, het is DCD of DBD. Ook in de wereld is daar geen gerandomiseerde studie gedaan. Maar wel de lange termijn resultaten heb je het nu over 5 tot 6 tot 7 jaar. Hè, wat bijvoorbeeld Engelse data, dat lijkt tenminste net zo goed als de conventionele transplantatie. Het heeft natuurlijk wel soms voordelen. Hè. Als je hebt wat meer tijd om er iets te noemen. Hè. Zo op zo'n pomp kun je waarschijnlijk wel zeker 6 uur. En door omstandigheden heeft het soms al wat langer geduurd. Ook in Nederland soms wel 8 uur op de pomp. En dat gaat gewoon prima. Terwijl zijn hart op ijs maar echt inderdaad maar na 4 uur toch echt wel weer wat perfusie moet hebben. En voor het huidige protocol hebben we vooral relatief jonge donoren. Dus niet zo richting de 60 is wat aan de oude kant. En dat betekent ook dat die donoren waarschijnlijk ietsje gezonder zijn geweest. Dus die resultaten zijn moeilijk te vergelijken.
En neemt het aantal transplantaties daardoor nu al toe na die 2,5 jaar? Of is dat
enorm. Het is echt ongelooflijk wat er vorig jaar is gebeurd, denk ik. En je moet je voorstellen, in de afgelopen 10 jaar zaten we tussen de, een keertje net hoog in de 30, 38 tot een keertje 42. Maar historisch gezien ooit, in heel Nederland was het geloof ik 50 of 52 maximale. Vorig jaar hebben we 74 harttransplantaties gedaan. Waarvan 40% DCD, dus nieuwe transplantaties. Ook voor ons als centrum, we zijn denk ik niet het allergrootste centrum gezien onze wachtlijst. Van de 3 harttransplantatiecentra, we deden maximaal 10, 12 transplantaties per jaar. Vorig jaar 24 transplantaties gedaan. Dus het is enorm succes, ik kan niet anders zeggen.
Nou, mooi.
En er is natuurlijk al wat ervaring met DCD-transplantaties in andere landen in de wereld. Wat voor effecten zagen ze daar op de wachtlijst?
Ja, er zijn, dan heb je het met name over bijvoorbeeld Australië, Engeland. En in Amerika zijn ze inmiddels ook daarmee gestart. En in Amerika is moeilijk te vergelijken, omdat daar ook een verandering is geweest in allocatie. Maar dat heeft daar ook effecten. Ja, je ziet daar dus gewoon de wachtlijst gewoon slinken. De tijd op de wachtlijst begint af te nemen. Ik weet niet of dat in Nederland zo snel zal gaan. Ik denk dat de wachtlijst nog net zo lang is. We anticiperen misschien ook wel een klein beetje op dat we nu meer transplanteren. We zijn heel restrictief geweest, heel streng geweest in Nederland. En ik heb het gevoel dat we misschien dat nu al wat opvullen. Die getallen heb ik nog niet, maar dat de tijd op transplantatie echt aan het afnemen is. Dat gevoel heb ik, maar ik denk dat dat ook in getallenmaat zal blijken.
Je begint al kort over de wachtlijst in Nederland. Ik denk dat het wel belangrijk is om te weten, hoe werkt die wachtlijst?
Ja, degene die het eerst erop komt, krijgt het eerst een hart. Dat is de simpele versie. Dus we hebben in Nederland 1 wachtlijst. Eigenlijk een heel eurotransplantregio. Hè. Dus dat is Nederland, Duitsland, België en dan richting Oostenrijk. Een beetje zo naar rechtsonder in Europa, waar een aantal landen samenwerken, eurotransplant. Dus eigenlijk 1 wachtlijst. En hoe lang je op de wachtlijst staat, hoe eerder je een hart krijgt. En de allocatie, dus de toewijzing van een hart, gaat op basis van bloedgroep en op lengte. Dus dat wil zeggen, bloedgroep A gaat naar bloedgroep A ongeveer. Er zit wel wat nuance in, maar dat is denk ik voor, dat gaat wat te veel in detail. En er is wel een mogelijkheid, hè, als patiënten toch verder achteruit gaan en de tijd wordt te kort om mensen bovenaan de wachtlijst te zetten. Dus dat het prioriteren, en dat kan in Nederland en dat kan ook in Europa.
Dus Nederlandse ontvangers, die krijgen ook soms een hart in Duitsland of in Oostenrijk of België.
Ja, dus de transplantatie gebeurt altijd in Nederland, maar het kan inderdaad een Duits of een Oostenrijks of een Belgisch hart zijn. Dan wordt dan door de centra zelf wordt het hart donorhart wordt opgehaald uit die landen en wordt getransplanteerd in Nederland. En dat heeft te maken met onder andere met landenbalans. Hè. We proberen dat helemaal netjes te doen zoals dat gaat. Dus als er heel veel harten naar België gaan, dan komen er ook harten weer terug. Dus zo werkt dat een beetje. Ja.
En hoe wordt zo'n hart dan vervoerd? Gaat dat met vliegtuig?
In Nederland is het meestal, voor ons zal het soms met vliegtuig zijn. In Maastricht, dat vliegen we heel vaak met auto. Maar buiten Nederland is het met een vliegtuig. De DCD-transplantatie kon nog niet met een vliegtuig, maar dat wordt vergoede zorg komend jaar, of dit jaar eigenlijk. En waarschijnlijk zullen die restricties vervallen, kunnen we ook vliegen met een DCD. Dus dan gaat die hart op een pomp in het vliegtuig.
En gaan jullie dan mee?
Als cardioloog niet? Maar de chirurgen doen dat in teams. Nee, ik hoef daar niet bij te zijn.
Oké.
Het is wel belangrijk om te weten, dus ook binnen Eurotransplant, voor die DBD-harten heb je dus ook maar een beperkte tijd. Je kan niet een hart uit bijvoorbeeld Kroatië, dat is al te ver weg, dat ga je niet halen. Dus dat zal voor de DCD wel ook weer heel veel mogelijk maken.
Ja zeker. En misschien kun je, dat is wel de toekomstmuziek, kun je ook nadenken van moeten we niet gewoon alle harten op een machine zetten, zodat we veel meer tijd hebben. Je kunt je voorstellen dat als een ontvanger al een keer een operatie heeft gehad en daarna een steunhart, dat de van binnen best wel verkleefd is en grote operaties zijn en dat 4 uur voor een gewone transplantatie best wel krap is af en toe en dan ook wel eens wat doorwerken is. Dus als je nou die tijd zou kunnen verlengen met bijvoorbeeld een pomp, dan misschien is dat wel effectief. En daar lopen nu studies naar en ik denk dat dat gaat komen.
Maar dat komt denk ik ook wel met een kostenplaatje.
Ja, dat is het nadeel. Helaas, op dit moment is er maar één pomp op de markt van één firma. En die kan dus vragen wat hij wil, zou ik bijna zeggen. Dat is een hele kostbare ingreep. Maar ook daar zit nu wel enige verandering in. Er komt een nieuwe firma op de markt die geen warme perfusie heeft. Want dat is de huidige. Dat is gewoon warm bloed wat rondgepompt wordt. Dat is misschien voor de schade die toch ontstaat, of schade, maar in ieder geval reversibele schade ontstaat, misschien niet zo goed. En er komt nu een firma met koude perfusie. En daar worden nu ook onderzoeken mee gedaan. En daar gaan we in Nederland ook samen met België een pilot mee doen. Ja.
Als we dan teruggaan naar harttransplantatie in het algemeen. We hebben het al gehad over het steunhart, hè, de complicaties en de risico's van daarvan. Wat zijn risico's en complicaties van harttransplantatie? Ja.
Grote operatie, je moet de operatie overleven. Toch belangrijk, misschien toch nog wel voor sommige mensen lange IC-tijd hebben. Dus dat is niet optimaal, maar dat gebeurt nou eenmaal. Je blijft patiënt. Hè? Dus wat je doet is, je wil voorkomen dat er afstoting is. Dus mensen gebruiken immunosuppressiva. Dus de afstoting op zichzelf is een risico. Al moet ik zeggen dat we dat vaak goed kunnen onderkennen, goed kunnen behandelen. Het is zelden zo ernstig dat het me daar ernstig zorgen om maken. Maar als je vaker afstoting hebt, kan het wel negatieve invloed hebben op bijvoorbeeld je hartfunctie.
Hoe presenteert zoiets wat afstoting?
Nou, we doen routine biopten. Dus soms presenteert er helemaal niet. En dan weet de patiënt, die voelt zich prima. En dan doen we een biopte. En dan kijken we in het biopt van zit daar afstoting. En dan tot je verbazing vind je daar belangrijke afstoting. Maar er zijn ook mensen die binnenkomen en zeggen, ja, ik voel me echt minder goed. En je kijkt in het bloed en je ziet daar toch een opgelopen NT-proBNP, troponine. Hartfunctie misschien niet slechter, maar je kijkt naar de echo en denkt van ja, het is toch niet helemaal zoals het was. Nou, dan blijkt afstoting te zijn en dan moet je behandelen, steroïden of nog stevige medicijnen. En vaak is dat ook weer reversibel. Het concept van afstoting is best wel lastig, hè, want in feite is er altijd afstoting. Hè. Je afweersysteem is bezig om afstoting te genereren. We onderdrukken het met immunosuppressiva. Dus op lange termijn heeft beide hebben negatieve effecten. Van immunosuppressiva krijg je nierfunctiestoornis. Je krijgt hoog risico op kanker. En van de afstoting krijg je misschien op lange termijn ook vaatlijden. Dat soort afwijkingen. Dus dat is op lange termijn het antwoord op je vraag. Risico is, rechterkamer is soms een probleem voor de transplantaat. Risico op kanker is vergroot. Uiteraard het risico op infectie. Omdat je afweeronderdrukkende medicijnen gebruikt. En we zien nog eens, zoals we noemen, coronaire vasculopathie. Dus dat is geen verkalking van de kransvaten, maar wel vernauwing. Dat zijn denk ik de belangrijkste risico's die iemand kan krijgen met transplantatie. Ja, maar misschien wel goed om in context te plaatsen. In Nederland is de mediane overleving ergens tussen de 15 en de 20 jaar na transplantatie. Ja, onze getallen zijn richting de 18, 19 jaar de mediaan. Dat zijn natuurlijk echt bizar goede overlevingsgetallen.
Komen mensen dan ook wel eens in aanmerking voor een tweede transplantatie?
Dat is denk ik meer theoretisch. Hè. Als je in Rotterdam worden natuurlijk ook kinderen getransplanteerd. Hè. Als je dan telt 15 jaar, 20 jaar, dan zijn mensen al heel jong. Dus dat soort mensen misschien wel. als je 15 of 20 jaar immuunsuppressiva hebt gebruikt, je bent ook 15, 20 jaar ouder geworden, je nieren zijn 15, 20 jaar ouder geworden met al die medicamenten, het is wel wat. Dus ik geloof niet dat we in Nederland veel mensen hebben geretransplanteerd. Ik denk dat op één hand te tellen is nog minder. Okay. Ja.
En Groningen is ook nog wel in nieuws geweest de afgelopen jaar over de gecombineerde transplantatie. Het zijn natuurlijk veel patiënten, cardiale patiënten met niet alleen hartfalen, maar ook leverfalen, nierfalen. Hoe staat dat programma er nu voor?
Ja, dus wij transplanteren hart-long. Dat doen we ongeveer 1 tot 2 keer per jaar. Er staan nu ook 2 patiënten op de wachtlijst wachten op hart-longtransplantatie. We doen ook hart-lever, daar zijn we mee begonnen. Daar doe je een beetje op. Wat heel belangrijk is dat we proberen te voorkomen, dat het goed is dat mensen dat ook horen, is dat we niet iemand met 2 diagnosen, maar een hart en lever transplanteren. En we willen eigenlijk een 1 overkoepelende diagnose die maakt dat zowel het hart als lever aangedaan zijn. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld een fontancirculatie, of in ieder geval de congenitale hartpatiënt, waarbij er veneuze stuwing is geweest voor 15, misschien wel 20 jaar. En je eigenlijk beide jonge patiënten zijn dat beide zou willen transplanteren. Dat is bij een beetje de sweet spot wat we zoeken. Dus dat doen we. We doen nog op longgebied en longlevertransplantatie. Hart-nier is ingewikkeld, omdat dat vaak ook, daar heb ik een beetje over gehad, ook hemodynamisch bepaald is. Dus vaak worden die nieren ook beter. Maar dat zou wel, heel veel mensen zouden daarvoor in aanmerking komen. En het is heel moeilijk te beoordelen of het allemaal wel van het hart komt. Dan zijn we voorzichtig in harttransplantatieland een beetje over nadenken. Of we dat misschien in hele mondjesmaat gaan doen. Maar zover zijn we nog niet. Maar ons gecombineerd transplantatieprogramma. We hebben nu 3 hart-levertransplantaties gedaan. We leren daarvan. We leren ook heel veel van screeningen. We krijgen van alle centra nu ook wat meer verwijzingen. Om te kijken van nou, waar zit het nou? We wijzen misschien zelfs nu juist wat meer af. Omdat we wat leren. Maar het is wel nog in de beginfase. Ja.
En dan is er natuurlijk ook altijd nog een populatie waar je geen LVAD en geen harttransplantatie kan aanbieden. Ja, hoe ga je met die mensen?
Ja, en als je echt niks te bieden hebt, doe je dan denk ik op. Hè, dat wordt dus echt een palliatief beleid, hè, waar je het dan eigenlijk over hebt, meer symptomatisch. Ik denk in dat geval, en dat probeer ik ook mensen ook uit te leggen, moet je gewoon heel goed met patiënten bespreken wat zij willen. Hè. Waar zit voor hun nou het belang? Is dat minder symptomen? Is dat toch proberen om zo lang mogelijk te blijven leven? Maar ik denk vooral A, wel perspectief. In ieder geval, bieden is soms wat moeilijk, maar in ieder geval een perspectief schetsen. Maar ook wel heel reëel zijn. En ook zeggen dat daar in sommige, dat dan een einde aan het leven gaat komen. En dan helaas op vaak van de mensen die gescreend worden op korte termijn. Ja, we hadden het over het minder leuke aspect. Ja, dat is dan een minder leuk aspect van het werk, ja.
En denk dat daar kom je dus wel veel meer mee in contact hier. Omdat je inderdaad, en dan ook vooral bij jonge mensen, dat het soms gewoon niet gaat. Dat het niet
dat gaat ook zijn. En soms gaat het ook na een transplantatie of een steun, het ook niet zoals je wil. En dat kan op lange termijn zijn, hè, dat mensen, dat het niet gaat. En bijvoorbeeld voor een steun, dat is dat best wel heftig. Want dat betekent dat het apparaat actief uitgezet moet worden. Dat kan heel heftig zijn. En dat moet je dus ook van tevoren met patiënten bespreken. Van luister, er kan een moment komen dat u zelf niet meer wil, of het gaat niet meer. Ja, dat betekent dus wel dat we dus het apparaat moeten uitzetten. En we kunnen dat steeds meer in de thuissituatie. Ja, dus huisartsen zijn ongelooflijk flexibel, vind ik. Die zijn er alles toe bereid. Ook een apparaat wat ze nauwelijks kennen. Om dat gewoon ook voor ons, en soms doen we het zelf, maar voor ons te doen. Maar er zijn wel dingen die je dus van tevoren moet bespreken en niet op het moment dat het daar is. Ja.
Nee. Wel een belangrijk aspect. Hè? Een LVAD is ook een palliatieve behandeling. Je bent het leven aan het verlengen, hopelijk in goede kwaliteit. Maar ook daar komt er een moment dat het leven eindig is.
Duivelse dilemma's.
Misschien een moeilijke, misschien een makkelijke. Groningen of de Alfsen?
Nou, ik ga ervan uit dat mijn ouders niet luisteren, maar Groningen. Ja, nee, ik heb een prachtige tijd gehad. Ik heb me tot mijn 18e in het dorp gewoond. En ik woon nu overigens ook in het dorp. Hè. Ik woon onder de rook van Groningen, maar wel dicht bij Groningen. Ik heb toch meer feeling met het noorden, met Groningen. En ik woon hier ook al langer dan ergens anders. Ja,
ja dan gaan we naar Groningse lekkernijen. Kniepertjes of een eierbal?
Kniepertjes. Het is niet eens zo heel Gronings, hè. Het komt ook nog wel in Salland voor, ken ik het ook wel. Nee, diepetjes. Geen eierbal, liever een koket.
Nee. Ja, misschien moeten we toch, kan je uitleggen heel kort voor de luisteraars niet uit het noorden van wat kniepetjes zijn?
Ja, dat zijn platte wafeltjes. Hoe moet ik het uitleggen? Dat zijn platte wafeltjes en Soms dan, je kunt ze oprollen, je kunt ze plat houden. Dat hangt vanaf welk moment van het jaar je ze eigenlijk bakt. Mijn schoonmoeder is er heel goed in. Ja, en dan met een beetje slagroom.
DCB of DBD?
Ja, dat is wel echt duivels dilemma. De een gaat niet zonder de andere. Ik zou op dit moment, gezien ook de voordelen die het heeft, dan ga ik even voorbij aan de kosten, want die zijn er wel degelijk, deze nee zeggen.
En dan Lego beurs of de golfbaan?
Je hebt inside information, ik heb dat wel even gehoord. De golfbaan. Buiten, mensen, gezellig met elkaar. Lego beurs, ik ben enorm fan van Lego. Zoals jullie inmiddels dan hebben begrepen. Maar niet voor een beurs, daar ga ik misschien met mijn kinderen heen. Maar voor mezelf, de golfbaan.
Oké, dat was hem.
Ja, dankjewel Kevin. Laatste ding nog. Wat moeten de luisteraars echt onthouden van deze aflevering over Advanced Hartfalen?
Nou, ik denk dat we heel veel dingen hebben besproken. Voor mij en ik denk voor mensen in dit veld heel belangrijk dat dat vroegtijdig herkennen, of in ieder geval dat fingerspitsen gevoel dat er een patiënt mogelijk aanmerking komt voor hartfalen, voor Advanced Hartfalen therapie. Dat is denk ik voor mij het belangrijkste. Mensen die verwijzen, die hoeven niet eens de details precies te weten. Als ze maar een indruk hebben voor wat ze de patiënt bieden. En liever een keertje te vroeg dan een keertje te laat. En dat zeg ik ook al tegen patiënten en ook tegen verwijzers. Als je in een advanced hartfalencentrum haast krijgt, ja, dan loop je echt achter de feiten aan. Dus liever dan een beetje op tijd.
Oké.
Dankjewel. Hartelijk bedankt hiervoor.
Graag gedaan.
Dit was Hart op de Tong. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.